Goedemorgen. Het valt mij op, u samen met de muziek, dat bijna alle liederen die wij vanmorgen gezongen hebben, waren gebeden. We begonnen, wij zijn hier gekomen met een lofzang in ons hart, alles wat u toekomt. Gebeden. Het is mooi, het is goed, dat wij nu in deze tijd bidden, leren bidden tot de Heilige Geest. Dat is goed. De Heer is naar de hemel gegaan, hij zegt, ik zal je de andere trooster zenden. En die blijft in je, de Heilige Geest. En daar bidden we mee, daar spreken we mee. Vul ons opnieuw. Zo komen we hier samen. Dat is onze samenkomst. Aanbidding. Dankjewel, René. Dankjewel. Ik zou vanmorgen met u willen spreken over het eeuwige leven. Misschien zegt u, oh, dat weet ik, dat ken ik. De Bijbel zegt daar ook heel veel over. De Bijbel spreekt heel veel over het eeuwige leven. En ik zeg, als u daar veel over weet, dan is dat goed. Op zo'n stralende zondag hoeven we dan niet een zware studie te gaan maken. We weten het al. En soms zijn er nieuwe dingen die we willen leren. Nieuwe stukken. Ik denk bijvoorbeeld aan in Johannes hoofdstuk 17. Daar geeft de Heer een hele mooie uitspraak. Wij zouden zeggen een definitie. Een uitspraak over het eeuwige leven. En de Heer noemt het daar zo in Johannes 17. Ik lees daar de eerste versen. Daar staat in Johannes 17. Dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei. Kijk, in sommige Bijbels staat daarboven in Johannes 17 het hoge priesterlijk gebed. Jezus heeft zijn taken op de aarde volleindigd en nu is hij het lam Gods dat zijn leven gaat offeren. Vader, het uur is gekomen. Ik weet niet hoe uw gebedsleven is, maar er staan zoveel mooie dingen in dit gebed wat Jezus bidt voor het kruis. En dat gebed is opgeschreven in uw Bijbel. Ik weet niet of u uw gebeden opschrijft. Hier is het opgeschreven voor ons. En de Heer zit niet ineengedoken, gesloten ogen. Hij is de Zoon van God. Hij komt voor de Vader. Hij hief zijn ogen op. Hij was weer thuis in de hemel. Oh, die gemeenschap. We hebben het over het eeuwige leven. En hij zegt, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon. Op de aarde is het een schandelijke misdaad wat daar gebeurt. Vader, het offer van het Lam van God. Ik geef mijn leven. Ik geef hen, Johannes 10, ik ben de goede herder. Ik geef hen het eeuwige leven. Hij laat het los. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt, zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, alle mensen. Opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u aan hem gegeven heeft. Niet alleen aan de 12, aan de discipelen, aan de apostelen. Aan allen geeft hij het eeuwige leven. En dan zegt hij, let even op vers 3. Dan zegt hij, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dit is het leven dat ze u kennen. Het woord kennen is hier een bijzonder woord. Het is niet iets kennen zoals kinderen op school. Ah, je kent je les. Je hebt je lessen goed geleerd. Je weet het. Dat is niet het kennen. Het woord komt nog een keer voor in Genesis hoofdstuk 4 vers 1. Adam kende Eva zijn vrouw. En dat woord wordt daar vertaald, in de meeste Bijbels wordt het vertaald, Adam had gemeenschap met Eva. Kennen van de kennis van God. Dat is gemeenschap hebben. Die omgang met elkaar. Zoals u gebeden heeft tot de Heilige Geest. Kom, vul mij. Reiniging, heiliging. We willen gemeenschap. Soms krijg ik wel eens de vraag. Tamelijk vaak krijg ik de vraag van mensen en die zeggen tegen mij, wat is nu dat verschil tussen ons katholiek geloof en jullie evangelisch geloof? Wat is nou het verschil? En steeds weer antwoord ik, relatie. Het verschil is die relatie, die gemeenschap met God. Met elkaar omgaan. Ik spreek niet over de kerk, ik spreek niet over liturgie, ik spreek niet over dingen doen, maar over de omgang, persoonlijke omgang met de Heer. Daar gaat het om. En mensen zijn verrast. Ja, in heel veel kerken maak je dat niet zo mee. Maar dat is het doel van ons samenkomen. We zijn hier gekomen met een lofzang, Heer, Al onze verlangens, alle liefde voor u. Daarvoor komen we elkaar. Daarvoor zijn we hier. Dat is het doel waarover we samenkomen. Daarvoor willen we hem ontmoeten. Iedere keer als ik samenkom, dan is mijn gebed, Heer, dat we u mogen ontmoeten. Zondagsmorgens, en vanmorgen was ik meer dan een uur onderweg, en dan had ik tijd om te bidden, Heer, dat we u ontmoeten, dat u met uw Heilige Geest komt. En dan hebben we gebeden, hebben we aanbidding gehad, hebben we tot hem gebeden, en dan komt hij. En dan bid ik voor mensen links en rechts, voor en achter, voor mensen die hier de samenkomst hebben, voor de muziek, en het is er. De Heer zegent iedere keer weer, want hij wil gemeenschap. Hij wil die omgang met ons. Sommigen kennen dat. En sommigen staan er misschien wat wantrouwig tegenover. God is zo ver weg. Ik ben zo'n zondig mens, ik heb dat niet. Ik ben teleurgesteld in God. Ik heb zo vaak gebeden en ik krijg geen gebedsverhoring. Ik kan u zeggen, als u geen gebedsverhoring krijgt, uw gebedsverhoring staat in Spreuken 23 vers 26. Neem die tekst maar mee, zoek het thuis op. Spreuken 23 vers 26. Daar staat uw gebedsverhoring. Daarvoor heeft God u in de problemen geleid, want hij wil dat in uw leven uitwerken. Dat we zo ver komen. Dat we dat zouden gaan zien. Dat God dat verlangen heeft om zo met hem om te gaan. Sommigen van u kennen dat. En die genieten daarvan. En die willen daar steeds verder in gaan. Eeuwig leven, dat is die gemeenschap met God. Hem kennen, meer en meer kennen. meer en beter hem kennen. Weet u wat er in Psalm 103 staat? Loof de Heere, mijn ziel. We hebben dat lied ervan. De zon komt op, kust de morgen wakker. Mijn hart, mijn dag begint met een lied voor u. Loof de Heer. De psalmist of de zanger roept zichzelf op om de Heer te loven. En er staat daarin, ik heb mijn volk, heb ik mijn daden bekendgemaakt. Mozes heb ik mijn plannen bekendgemaakt. Mooi is dat. Ik laat je mijn werken zien, maar Mozes in het volk van God, ik heb hem mijn plannen, mijn bedoelingen bekendgemaakt. O, die omgang met God, dat is leven. Dat is eeuwig leven. Paulus had daar visie voor. Hij wil die visie aan ons doorgeven. Paulus beschrijft dat in 2 Korinthe hoofdstuk 4. In 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 16, daar zegt Paulus hierover. Daarom verzaken wij onze plicht niet. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, sommige Bijbelvertalingen zeggen, daarom geven we de moed niet op. Ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. En de geringe last die wij nu hier tijdelijk te dragen hebben, brengt een eeuwige luister van heerlijkheid. Een heerlijkheid die we hebben. Een luister die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen. Eigenlijk, wij richten onze ogen niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare zijn eeuwig. Het woord dat Paulus hier beschrijft in vers 18, het woord dat Paulus hier beschrijft, ik moet denken aan vroeger, dan werd ik vaak gevraagd om in een gemeente te komen spreken en die gemeente was aan het eind van de straat, was aan het eind van de winkelstraat. En aan het begin van de winkelstraat, dat was een cinema. En die hing daar grote foto's van alles wat daar binnen vertoond werd. En de mensen kwamen dan naar de kerk, zondagsmorgens. En die stonden eerst voor de ramen te kijken. Wat daar allemaal binnen getoond werd. Het is dat woord wat Paulus gebruikt, je daarop fixeren. Wij fixeren ons niet en bestuderen niet het zichtbare, maar het onzichtbare, want het zichtbare is tijdelijk en het onzichtbare is eeuwig. Een christen leeft in twee werelden, een zichtbare wereld en de onzichtbare wereld. En Paulus zegt dat die zichtbare wereld is tijdelijk. Die onzichtbare wereld is eeuwig. Die zichtbare wereld is vergankelijk. Die onzichtbare wereld, die blijft eeuwig. Daar richten wij ons op. Die zichtbare wereld, dat is nood, dat is lijden, dat is strijd, dat is ziekte, dat is dood. Alles wat we hier zichtbaar hebben, zal vergaan. Alles. De Bijbel zal vergaan. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Maar alle mensenwerk vergaat. Die onzichtbare wereld, daar richten wij ons op. Daar gaan we mee om. We duwen dat een beetje weg. In de wereld wordt dat steeds meer weggeduwd. We kunnen daar moeilijk mee omgaan. Leven in dat eeuwige leven wat we gekregen hebben, we weten daar moeite mee om te gaan. In het begin was dat niet zo. Vroeger waren de mensen met die onzichtbare wereld veel meer bezig. Ik denk aan een gebeurtenis in Lucas 23 met de kruisiging van de Heere Jezus. Dat was dat verschrikkelijke moment. En daar hing hij in die kruisiging tussen twee andere misdadigers. Roofmoordenaars. En dan zegt in Lucas 23, zegt in vers 39. Ik lees het even. Een van die misdadigers die daar hingen lasterde hem en zei: als u de Christus bent, als u de Messias bent, verlos dan uzelf en ons. Maar het was een spot, een lastering. De mensen spraken ook zo. Maar die andere antwoordde en bestrafte hem: vreest gij zelfs nu God niet, nu gij hetzelfde vonnis hier ondergaat? Dat was zelfs voor een roofmoordenaar. Vrees voor God. Vrees en ontzag voor de eeuwigheid. Dat leefde bij de mensen. Wij zijn toch terecht. Wij ontvangen terecht, want wat wij ontvangen, straf overeenkomstig wat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan die woorden. Dan hij zegt tegen Jezus: Heer. Hij zegt tegen Jezus: Heer, gedenk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus aan het kruis keert zich tot hem en zegt dan die woorden: voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Iemand keert zich tot Jezus en ontvangt eeuwig leven. Zo eenvoudig, zo simpel. Allen die u mij gegeven hebt, Vader, die geef ik het eeuwige leven. Zo ligt dat. De mensen leefden daarmee. Ook in de middeleeuwen had men respect en eerbied voor God. Misschien hadden ze allerlei andere dingen erbij, maar men had dat. En men strekte zich uit naar dat leven. Niet naar het aardse Tranendal, waar zoveel nood was in die tijd in de middeleeuwen, maar ze leefden daarmee. Maar dat is weggegaan. Het rationalisme kwam. En die geeft ons radicaal op het hier en nu gericht. Dat is weggegaan. In de vroegere kerken was dat niet. We lezen dat in de geschriften van de oude kerken. Calvijn zegt: datgene waar het geloof zich naar uitstrekt, is het eeuwige leven. In de Westminster catechismus, daar staat: het doel van de mens is God verheerlijken en eeuwig met hem te leven. In de apostolische geloofsbelijdenis, zoals het in de kerken overal hier geleerd wordt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper. En daar staat: ik geloof in het eeuwige leven. Daar leefden de mensen mee. En dat werd weggeduwd. Die visie, die is verloren gegaan. Dat is er niet meer. Het rationalisme heeft dat op het hier en nu geplaatst. En die andere, die onzichtbare wereld, die is verdwenen. We hebben dat losgelaten. En dat rationalisme, wij kunnen met onze ratio, met ons verstand, alles verklaren. Wij zijn Heer en Meester. En geloven, dat is voor oude vrouwen en voor sukkelaars. Wij staan zelf. En dat rationalisme met die industriële revolutie, met die economische vooruitgang, die bracht ons de leer van de evolutie. De mens is een zoogdier. Misschien zeiden sommigen, een veredeld zoogdier. Wat is de waarde van het leven? Maar ze zaten wel met die geleerden van die tijd, met Spencer, dat de mens zo verschrikkelijk wreed was tegenover zijn medemensen. Die gruwelen van nood, van pijniging, van marteling, van dood. En dan hoe daarop te lossen. Friedrich Nietzsche, de geestelijke vader van Adolf Hitler, die zegt, wij zijn op weg van een primitief wezen naar de ubermensch, naar de supermens. En als je dat niet bevalt, wel een stapje eruit. Dat heeft een verwoestende gevolgen gehad voor de visie op het leven. Ik denk woorden als euthanasie, suïcide, abortus. Deze leer is de basis geweest voor de verwoestingen in de oorlogen van de afgelopen eeuw. En aan de andere kant willen we toch het leven hier en nu goed maken. Genezing, gezondheid, innerlijke vrede, ontspanning, de weg naar het geluk met mindfulness, met yoga, binnen en buiten de kerk. Dat gaat maar door. Maar daar ligt het niet in. We vergeten God. We vergeten die visie van God die het leven geeft en ons eeuwig leven geeft. We hebben de visie verloren. Het is weg. En het is zo goed dat we leren omgaan, terug omgaan met het leven in het. We hebben het gekregen. Ik denk aan die bekende woorden in Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We hebben het. Sommigen die willen het naar de toekomst verschuiven. Maar het is voor ons, het is voor nu. We kunnen nu daarin leven, want God is een hartenjager. God zoekt relatie, God zoekt gemeenschap. Ook nu, later wordt het openbaar, ja. Maar nu kunnen we en mogen we daarin leven. En daarom is dat wat Paulus gezegd heeft in 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 18 wat we net gelezen hebben. We zien niet op het onzichtbare, want dat onzichtbare, we zien niet op het zichtbare, want dat vergaat, dat is tijdelijk. We zien op het onzichtbare, want het onzichtbare blijft eeuwig. Dat zijn de twee werelden waarin. Die zichtbare wereld tijdelijk en die onzichtbare wereld eeuwig. Dat is de waarheid. Laat ik het zo zeggen. In Psalm 25. Psalm 25, lees maar die woorden. In vers 14. Het is een prachtige psalm. Als je die thuis nog eens een keer doorleest, dat is zo'n mooie psalm. En in vers 14 staat, de Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. God is een verbondsgod, hij wil zich met ons verbinden. Doe het, de Heer. Ik houd mijn oog gericht op de Heer. Eigenlijk staat daar, ik houd mijn oog bestendig op de Heer gericht. Ik houd de Heer bestendig voor ogen. Dat zijn de innerlijke ogen van je hart die steeds op de Heer gericht zijn. Hij bevrijdt mij. Zo te leren leven, dat is visie. Ik zou willen dat we die visie terugkrijgen in de gemeente. Niet het hier en nu, niet het zichtbare, maar die visie voor die onzichtbare werkelijkheid die de Heer ons geeft. Visie, waar visie is, daar is geloof. Daar is inzicht, doorzicht in de plannen van God. Daar is uitzicht. Als visie ontbreekt, dan is er ongeloof. Dan is er kortzichtigheid. Mensen met het boek zijn mensen met diepgang. En mensen zonder boek leven oppervlakkig. Waar visie is, is toekomst, is hoop. Waar visie ontbreekt, is hopeloosheid. Oh, dat we weer visie krijgen. Als er visie is, dan is er liefde. En dat is onze kracht. Als visie ontbreekt, is er liefdeloosheid, egoïsme, zelfzucht, machteloosheid. Waar visie is voor de plannen van God, voor het leven met God, voor gemeenschap met God, voor wandelen met God. Als we daar visie voor krijgen, daar wordt Gods volk opgebouwd. Hoe zegt Hosea 4 vers 6? Waar visie ontbreekt, vergaat Gods volk. Omdat we die visie weer terugkrijgen. Ik laat een voorbeeld geven. In Matteüs hoofdstuk 17, daar lezen wij het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg. In hoofdstuk 17, ik lees even een paar versen. U mag het gehele gedeelte zelf thuis lezen. Na 6 dagen, Jezus had eerst de discipelen die kernvraag gesteld. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zegt gij dat ik ben? Petrus, dat heb je niet uit jezelf. Vlees en bloed heeft dat je niet geopenbaard. Mijn Vader in de hemel. Dus Petrus zegt, u bent de Christus, de Zoon van God. U bent het. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg. Hij ging in de eenzaamheid, alleen hen. En hij was in gebed. Daar bad hij. En daar was hij weer bij de Vader, op die berg. Het was een hoge berg. De berg Hermon is een hoge berg. De top met sneeuw bedekt. En daar had hij die gemeenschap met God. En daar sprak hij met de Heer. En hij werd voor hun ogen veranderd van gedaante. Zijn gezicht die straalde als de zon. Zijn kleren werden wit als het licht. En aan hen verschenen Mozes en Elia. Dat moment. Mozes, even kort. Ik zie in hem de man met de staf van God, waarmee hij het volk uitleidde, in de verlossing bracht en hen leerde door de woestijn heen in het beloofde land in de openbaring van de Heer. En ze mochten daar in de woestijn, ze mochten de Heer ervaren. Hij bracht hen manna, hij bracht hen water, iedere dag, 40 jaren lang. Ze hebben Gods werk gezien. Een lichtende wolk 's nachts, een donkere wolk de Shechina overdag, dat ze schaduw kreeg. Het is een machtig werk geweest. En Mozes is dan door de Heer geleid op de berg Nebo in Moab. En hij overzag het hele land en hij stierf en werd door de Heer begraven. Heiligen die ons zijn voorgegaan, machtig mannen. En dat was Elia, die door vurige paarden en vurige wagens opgenomen werd bij de Heer. Ik zie in Mozes mensen die ons zijn voorgegaan naar de Heer. Ik zie in Elia mensen die opgenomen worden, zoals de profeten het zeggen, en die zo bij de Heer binnenkomen. Oh, dat zijn wonderbare dingen. En ze spraken met de Heer over zijn uittocht. Dat is een openbaring, een visie geweest, die Petrus, Johannes en Jacobus gezien hebben. Die eeuwige, onzichtbare werkelijkheid. Ze hebben het gezien. En dat was niet alleen voor hen, dat was niet alleen voor de Heer Jezus, dat was ook voor ons, dat wij het met onze lichamelijke ogen kunnen zien. Het staat in uw Bijbel. U kunt het thuis nalezen. Dat is niet meer de zichtbare wereld, dat is een schijnwereld. Dit is de werkelijkheid die we gezien hebben. Het is een openbaring van Jezus. Het is de openbaring van hem als de Zoon van God. De openbaring van zijn goddelijkheid. Zijn gemeenschap met de Vader. Met de heiligen samen. Het is de openbaring van Jezus' volmaakte mens zijn. Iedere keer in dit gedeelte, in Matteüs hoofdstuk 16, hoofdstuk 17, 5 maal zegt hij de mensenzoon. Iedere keer noemt hij zich een mens. Het is de afstraling van de volmaakte, heerlijke mens, zoals God hem bedoeld heeft, zoals God hem gemaakt heeft in het paradijs, om zo omgang met hem te hebben. Leven. Eeuwig leven. Gemeenschap met God. En dan die stem. Dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik welgevallen heb. Zo omgang met de Heer. Volmaakt mens. De openbaring van de volmaakte mens. Hoe zegt Psalm 8 dat? Psalm 8, lezen we in vers 5. Hoe staat het daar? Wat is de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een God gemaakt. Eigenlijk een andere vertaling zegt, u hebt hem bijna goddelijk gemaakt. God wil die gemeenschap, omdat hij ons daartoe bestemd heeft. U hebt hem gekroond met glans en glorie. U hebt hem toevertrouwd het werk van uw handen. Eigenlijk staat daar, u hebt hem doen heersen over alle werken van uw handen. Toen God de mens schiep, zegt hij, heers over de vogel des hemels, de planten, de dieren in het veld, heerst daarin. Zo wandelde Adam in het paradijs. Je zou het kunnen voorstellen, je zou het kunnen zien. Het paradijs was groot. Als we de omvang van het paradijs bezien, de hele beschrijving, dan van noord naar zuid zou het ongeveer zo'n 1200 kilometer geweest. Nee, dat zal ongeveer 1600 kilometer geweest zijn. Van hier tot voorbij Madrid. Zo'n tuin, zo'n hof. En in de breedte zou het ongeveer zo'n 1200 kilometer geweest zijn. Van hier tot voorbij Berlijn, ver in Polen. En als Adam daar doorheen gaat met Eva, roept een paard en een merrie, en die buigen zich, want de koning wil op ons rijden. En ze sturen dat paard, de koning heerst daarover. En als ze dan gereden hebben, ze gaan even langs een bananenboom, want het fruit is voor hen. Het gras is zo voor de dieren. En aan het eind van de dag, dan roepen ze een beer in, kom liggen. En ze gaan daar liggen. Een bed. Een huis. Centrale verwarming. Ze gaan daar gewoon. Zij leven in die gemeenschap. Dat had God bedoeld. Zo leefden zij. Dat was hun plaats. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Dat was Gods bestemming voor de mens. Dat is de koninklijke roeping, de koninklijke bestemming van de mens. Zo kunnen wij leven. Zo mogen we leven. Lieve mensen, ik heb het over het eeuwige leven. Oh, als we die visie zouden hebben. Die visie, zo is de Heer Jezus geopenbaard. Dat was niet alleen voor de Heer Jezus. Dat was niet alleen voor een paar discipelen. Dat is voor ons. Dat is voor allen. Petrus spreekt daarvan. In de tweede Petrusbrief, Petrus' laatste brief, die hij vlak voor zijn sterven heeft geschreven. In 2 Petrus 1, ik lees van naar vers 14. Dan zegt Petrus, ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. Dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven. En ik doe mijn uiterste best, voordat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult kunnen halen. Toen wij de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, en daar heeft hij het over dat moment. Toen hebben wij ons niet gebaseerd op vernuftige verzinsels. Integendeel, we hebben met onze eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en luister. Toen de stem van de majesteitelijke heerlijkheid tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel gehoord klinken, toen wij met hem op die heilige berg waren. Ons vertrouwen in het woord van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. Eigenlijk ons vertrouwen in het profetische woord, daar waren profetische woorden, is vast en zeker geworden. En gij doet er goed aan uw aandacht daarop gericht te houden, als een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dat is het moment. Het is duister hier. De zon schijnt, het is mooi, helder. En toch die kortzichtigheid, die donkerheid in het hier en nu. Totdat we het gaan zien, dat we die visie hebben en gaan leven, eeuwig leven in die gemeenschap met God. De Heer geeft het ons. En we kunnen er nu al mee gaan leven. Daarom staat er ook in Efeze. De apostelen doen zo hun best om het duidelijk te maken. Om het aan ons te verduidelijken. Efeze 5, daar spreekt Paulus nog een keer erover. Het is donker in de wereld. Maar dat profetische woord geeft licht. U was dus voorheen in de duisternis. Maar nu bent u licht in de Here. Wandelt als kinderen van het licht. Vers 14. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaap. Sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Omdat we die visie hebben. Dit is Gods verlangen. Dit is wat de Heer wil. Dit is zoals wij moeten leven. Tenslotte nog één woord. Nog één tekst die ik meegeef. We hebben heel veel gehoord, ik weet het. Maar ik geef één tekst nog mee. In Romeinen hoofdstuk 8. Dan sluit ik af. Als ik mag, René. In Romeinen 8, een bekend woord. Het geeft het nog één keer dat we het zien, dat we daarin leven. Er staat in Romeinen 8, vers 28. Wij weten, voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen, geroepen zijn. Want hen die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dat hij de eerste is met ons om zich heen. En in vers 30, en hen die hij daarvan tevoren toe bestemd heeft, hen heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Als er mensen zijn die zeggen, oh, ik kan dat niet hoor, zo'n gemeenschap met God, ik voel me schuldig. Hij heeft u gerechtvaardigd. Uw zonden zijn vergeven. Er is geen enkele beschuldiging meer. En u hoeft niet weg te kruipen. U kunt zo komen. U kunt zo komen. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij verheerlijkt. U hebt dat eeuwige leven. Ik stel voor dat we hem daarvoor danken. Ik stel voor dat we een moment nemen van gebed. Misschien een moment van stil gebed. Voor uzelf een dankgebed. Een gebed voor de Heer. Een geliefde die u graag ook in dit leven met de Heer zou willen betrekken. Dan we tijd nemen van stil gebed. Vader, ik dank u dat gij uw zoon gegeven hebt. Heer Jezus, ik dank u dat gij uw leven hebt neergelegd om dit nieuwe leven in heerlijkheid aan ons te geven. Om daarin te leven in de naam van Jezus. Heer, als ik opzie naar uw heiligheid, mij verbaas over uw lieflijkheid, dan vervagen de dingen rondom mij. Heer, trek ons dichter naar u. Leer ons te leven in uw liefde, in Jezus' naam. Amen.